We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Sital-Singh. Bijna de helft van de leden van de Eerste Kamer geeft niet al zijn functies op of al zijn betaalde klussen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en de Open State Foundation. Maken deze senatoren zich nu schuldig aan belangenverstrengeling? Of zijn de regels onduidelijk? Of hoort het nu eenmaal bij de functie van senator om maatschappelijk actief te zijn? Ik ga het bespreken met economie-redacteur Wilco Dekker en met politiek journalist Adriaan Korteweg. Dag Wilco.
Dag Shaila.
Dag Adriaan.
Goedemiddag.
Even dat lidmaatschap van die Eerste Kamer. We hebben de Tweede Kamer, dat kennen we. Dat is fulltime, meer dan fulltime zitten die volksvertegenwoordigers. Maar die Eerste Kamer, die komt maar één keer per week bij elkaar, hè Adriaan?
Ja, dat is een schimmige organisatie eigenlijk. Dat is het altijd geweest ook. Hè. Mensen hebben geen idee hoe ze gekozen worden. Ze worden ook niet heel getrapt gekozen via de provinciale staten.
Indirect. Ja.
Indirect. En dan via ingewikkelde verdeelsleutels die amper iemand kan navertellen. En dan komen die mensen, en dat is meteen een van de kwesties waar we het denk ik over moeten hebben. Ze komen dus op een ander moment binnen als de Tweede Kamer. Dus ze zijn gekoppeld aan de provinciale statenverkiezingen.
Ja, en die verkiezingen lopen anders dan de verkiezingen.
Lopen anders.
Andere momenten dan de verkiezingen van de Tweede Kamer.
Dus, de samenstelling van de Eerste Kamer is vooral de laatste 10, 15 jaar drastisch afwijkend van de Tweede Kamer. Daar heb je eigenlijk meteen al een van de grote problemen waar de Eerste Kamer op het moment mee zit. Want zo is de Eerste Kamer nooit bedoeld.
Ja, want de Eerste Kamer is bedoeld om wetgeving nog even rustig te bekijken.
Te controleren,
En dan er een klap op te geven of niet.
Ja.
Ja.
En die is dus door dat verschil heel politiek geworden. Het is dus nu een organisatie. Op het moment heeft bijvoorbeeld de coalitie 24 zetels in de Eerste Kamer van de 75. Dus die moeten altijd enorm winkelen om aan meerderheden te komen.
Ja. Dus dat maakt het belangrijk wie daar zitten. En die zitten er één keer per week. En omdat er één dag per week eigenlijk is het werken officieel in de Eerste Kamer. Dat zijn dus mensen die hebben gewoon een baan. Of die doen er gewoon iets naast. Wilco, het moment dat zo'n orgaan dus heel belangrijk en heel politiek is, maakt het natuurlijk ook uit wat ze in hun dagelijks leven eigenlijk doen. Wat doen die senatoren in hun dagelijks leven?
Zeker. En dat deze heren en dames, die vervullen vaak belangrijke maatschappelijke posities bij belangrijke clubs ook. En doordat zij dan ook nog senator zijn voor een dag in de week, dat is gewoon een indirecte lijn met de macht. Sowieso via hun partij.
Ja, vrij dus dat direct maakt het zelfs eigenlijk.
Ja.
Toch? Ze zijn betrokken bij wetgeving.
Ze zijn betrokken bij wetgeving. En ze zitten bij een belangrijke club. Vaak hebben ze ook meerdere nevenfuncties. Gewoon omdat ze maatschappelijke betrokken zijn. En dat maakt de zorgen over hun positie begrijpelijk. Ze worden getrapt gekozen. En ze vervullen, zoals Arjan net zei, steeds belangrijke politieke rol. Vroeger was dat aanzienlijk minder. Dus het is logisch dat er vragen over zijn. En het is ook logisch dat gevraagd wordt om volledig transparant te zijn over je functies en nevenfuncties.
Ja, want je zegt belangrijke maatschappelijke posities. Dan moeten we dan denken aan, ze hebben vaak een gewone baan, maar daarnaast ook dat ze commissaris zijn, ergens toezichthoudende functies hebben, belangenclubs vertegenwoordigen. Waar moeten we precies aan denken?
Ja, dat precies. We hebben de nog steeds machtige werkgeversorganisatie VNO-NCW. Mm-hmm. Ik weet niet of hij nog steeds in de Eerste Kamer zit, maar de algemeen directeur zat gewoon voor het CDA. Oh, hij heeft inmiddels
Niet-Jan van Kesteren.
Voor het CDA in de Eerste Kamer. En was op een aantal punten voorzitter van werkgroepen van de Eerste Kamer. Dat is toch opmerkelijk. Verder zijn burgemeesters. En het zijn altijd partijprominenten, want anders komen ze niet in voor deze eervolle functie in aanmerking.
Ja, en wat is nou dan precies het risico, Arjan, van bijvoorbeeld iemand die voor VNO-NCW een belangrijke functie vervult, die misschien ook nog een paar toezichthoudende, in een aantal toezichthoudende organen zit en in de Eerste Kamer zit. Wat kan daar misgaan in theorie?
De verzamelnaam daarvoor is belangenverstrengeling.
Mm-hmm.
Eerste Kamer en belangenverstrengeling, dat zijn een soort, dat is bijna een pleonasme. Dus mensen zitten daar vanwege de belangen die ze hebben, vanwege de kennis die ze in al die andere functies opdoen. Ze zijn belangrijk in de bouw. Hè. Ooit Maxime Verhagen is een heel bekend voorbeeld.
Ja, die ging naar de
voorzitter van Bouwend Nederland.
De lobbyvereniging van de bouw, ja.
Dus de koepel, de lobbyvereniging van de bouwers. En kon dus de belangen van de aannemers in Nederland behartigen. Van de hele bouwsector. Brinkman had daarna hetzelfde. Rozemuller had dat met onderwijs als voorzitter.
Van GroenLinks, ja.
Ja. En wat je dan krijgt, is het is niet helder. In de Tweede Kamer werkt het anders. Maar in de Eerste Kamer is het dan niet helder of iemand spreekt vanuit het belang van zijn partij, van zijn fractie. Of dat daar ook de belangen van de sector waar hij actief in is, in doorklinken.
Zijn er geen regels voor? Want ik had altijd begrepen dat dan, als je in de Eerste Kamer zit en je bent bijvoorbeeld voorzitter van Bouwend Nederland, dat je dan niet de belangrijkste woordvoerder bent of het woord voert als het over bouwen gaat, maar wel over, weet ik veel, onderwijs of landbouw, en dat je dan bouwen overlaat aan een collega.
Ja. Ze hebben een gedragscode, hè? Mm-hmm. In de Eerste Kamer, net als in de Tweede Kamer. Ze hebben ook regels voor integriteit apart. Die zijn in 2019 allemaal aangescherpt. Als je die naleest, dan zit daar toch nog veel vaagheid in. Dus ze worden geacht te melden of er sprake is van belangen als ze deelnemen aan een debat. Als ze inbreng schriftelijk of mondeling hebben in een debat, dan moeten ze melden van ik zit daar zus en zo in. Dat zijn mijn belangen. En die belangen zijn er vaak omdat een groot deel van de fracties in de Eerste Kamer is klein. Dus dan heb je al heel snel belangen, want dan doe je heel veel portefeuilles.
Ja.
Maar de vraag is, wanneer heb je belangen? Een voorbeeld wat wij noemen in dat stuk over de belangenverstrengelingen in de Eerste Kamer is Kamerlid Oplaat.
Gert-Jan Oplaat,
ja, die
Oplaat was vroeger van de VVD,
BBB,
is overgestapt naar de boer-burgerbeweging.
Ja, die is de man in Nederland van de pluimveehoudende sector. Daar zit hij overal in. In alles wat met pluimvee te maken heeft, zit hij.
Nee, is hij bestuurder in allerlei clubjes?
Bestuurder, ja. voorzitter van de Europese Vereniging van Pluimveehouders. Overal. De machtigste man in de kippenwereld,
ja,
zeg maar.
Zeg kip, dan zeg daar je komt, Oplaat. Zeg Oplaat,
zo is het. Dat zijn synoniemen.
Ja.
Nou, Oplaat gaat dan het woord voeren in een landbouwdebat. Wordt daarop aangevallen door iemand van de Partij voor de Dieren, die daar grote vraagtekens bij heeft. Van, hey, u gaat nu wat zeggen over landbouw. Een groot betogend BBB, een grote partij in de Eerste Kamer. De grootste fractie. En dat kan eigenlijk helemaal niet, want u zit daar tot over uw oren in. Sterker nog, u bent gewoon, u wordt betaald als lobbyist, want dat is zijn functie. Al heet die niet zo. En dan zegt Oplaat, hebben we later voor het stuk gesproken daarover, die zegt, nou, dat is echt helemaal niet waar. Schandalig dat de Partij voor de Dieren dat zegt. Want ik ben van de kippenverwerkende industrie. En de kippenverwerkende, de slacht. Ja. Ik ben van de slachtsector, precies. En die speelt geen rol in dit landbouwdebat. Dus er gaat geen cent van de landbouwbegroting naar de slacht. Dus er is geen sprake van financiële belangenverstrengeling.
Okay, nou, dat is
zo precies.
En een manier om potentiële belangenverstrengeling uit te leggen. Maar Wilco, dit toont dus al aan. Er zijn dan misschien wel regels voor. Maar je kan dus nog aardig een heel eind discussiëren over hoe je die moet interpreteren.
Zeker. We hebben 10 jaar geleden onderzoek gedaan naar in hoe vaak senatoren stemmen over voorstellen waar ze zelf op de een of andere manier een belang bij hebben. Dat bleek 675 keer gebeurd te zijn door de 75 senatoren in de zittingsperiode. Een heel mooi voorbeeld daarvan was Tom de Graaf, de huidige vicevoorzitter van de Raad van State. D66 had in de Senaat tegen een verdere verlaging van het niveau voor semi-publieke topinkomens gestemd.
Een soort norm voor de norm hoeveel voor, je mag verdienen.
Wat je in de semi-publieke sector maximaal mag verdienen. Ton de Graaf was ook voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Dat is de werkgever in het HBO.
Mm-hmm.
Toenmalig partijvoorzitter Spekman van de Partij van de Arbeid zei, hey, dit is gewoon belangenverstrengeling.
Want hij gaat over zijn eigen salaris.
Hij stemt gewoon over zijn eigen salaris mee. Ja. Voor een brancheclub waar hij voorzitter van is. Maar dat was aperte onzin. Die Ton de Graaf weet, aperte onzin. Want zo ging het helemaal niet. En alsof de fractie vormde altijd zelf een oordeel. En hij stemde gewoon mee met wat de fractie besloten had.
En het was toevallig in het voordeel van zijn
een
zijn
andere salaris. Senaat, Frank de Graven, geloof ik, 53 keer heeft hij gestemd over een voorstel waar hij zelf bij betrokken was. Steeds zegt ze dan, ik volg het fractievoorstel en ik bemoei me niet met de beraadslagingen. Maar dat hoeft ook helemaal niet, want iedereen weet dat Ton de Graaf in de fractie, dat Ton de Graaf voorzitter is van de Vereniging Hogescholen. En Frank de Graven voorzitter was van de medisch specialist. Dat hoeft hij niet te zeggen. Dat weet iedereen in de fractie. Ik zeg, ik bemoei me niet mee. Ik praat er niet over. Ik stem gewoon mee. Ja.
Maar dus het is toch al heel lang onvrede
benauwd.
Over.
Ja, er is.
En jullie hebben nu onderzocht en nog een keer van, wat zijn nou al die nevenfuncties? Want ook dat is niet duidelijk. Hè? Of ik zeg nevenfuncties, soms gaat het om hoofdfuncties, soms gaat het om bijbanen. Want zelfs dat is niet goed geregistreerd, begrijp ik.
Het heet overal nevenfuncties in de Eerste Kamer. Ook je hoofdfunctie heet een nevenfunctie.
Mm-hmm.
10 jaar geleden schreef we al dat er behoefte was aan duidelijkheid. En wat precies de regels zijn.
Ja, en wat zijn nevenfuncties en wat zijn de regels daarover?
En
eigenlijk
wat zijn
allebei,
de regels daarover? En wat kun je lezen in ons artikel dat vandaag verschijnt? Er is onduidelijkheid over hoe het precies moet en wat de regels zijn en hoe je daaraan moet voldoen.
Dus er is in 10 jaar tijd niets veranderd, wil je eigenlijk zeggen?
Ja, dat is toch vreemd te lezen dat we 10 jaar geleden al schreven. Er moet meer helderheid komen over wat senatoren wel en niet mogen.
Ja, en jullie hebben je voor dit onderzoek specifiek gericht op wat zijn nou al die bezigheden, met name de bezigheden die ze niet hebben vermeld. Hoe zijn jullie daarbij te werk gegaan?
We hebben samengewerkt met Open State, dat is een NGO die heeft voor een transparante overheid. Die hebben de eigen opgave, want het is allemaal uiteraard, zoals altijd in Nederland, op vrijwillige basis. Maar je moet op de site van de Eerste Kamer je functies melden. Hebben we vergeleken met wat ze aangetroffen over deze personen in de Kamer van Koophandel. En daaruit kwamen de verschillen naar voren.
Oh, dus mensen geven niet alles op?
Er zijn een heleboel gradaties. Sommigen geven alles op en anderen een beperkt aantal nevenfuncties. Ook daar zijn je hoeft in ieder geval volgens mij voor aandelen, ja, gek genoeg eigenlijk, voor aandelen, financiële dingen, hoef je niks op te geven.
Dus als je een groot aandeelhouder bent in, noem maar wat. Ja, groot aanhouder Philips, dan zit je denk ik niet in de
of in je eigen bouwbedrijf. Ja, het is toch een beetje. Ja. Financiële belangen hoeven niet. Maar verder moet je gewoon alles eigenlijk opgeven wat je doet. En naar aanleiding van ons artikel gaat de Eerste Kamer toch weer tegen die senatoren zich met het kijken nog eens goed naar en geef gewoon alles.
Want
op.
Jullie vonden grote verschillen in sommige gevallen.
In sommige gevallen wel. We moeten zeggen, er zijn geen grote schandalen op het voorgekomen van miljoenen die verduisterd zijn. En terwijl ze voor een wetsvoorstel gestemd hebben. Maar het gaat erom, zoals een collega hier al zei, en wat eigenlijk ook Open State zegt, gewone burgers, als die iets niet opgeven, die worden gewoon vervolgd, opgejaagd soms. Dus wat is anders dan normaal dat politici dan in ieder geval alles netjes opgeven? Los van hoe ernstig het is als ze bepaalde dingen niet opgeven. Maar
ik begreep ook uit jullie verhaal dat dat sommige functies niet zijn opgegeven. Niet omdat men dacht, nou, dat ga ik lekker verzwijgen. Maar omdat er een beetje onduidelijkheid was over, moet ik dat wel opgeven? Is dit wel een echte nevenfunctie? Of is dit wel duidelijk? Want dit is een, je bent bijvoorbeeld, weet ik veel, directeur ergens. En dan ben je kwaliteiten qua ook voorzitter van een clubje wat directeuren adviseert. Ik noem maar wat. Dat je denkt, ja, dat is logisch dat ik daar dan ook lid van ben. Dus dat hoef ik niet op te geven.
Er zit een heel interessant voorbeeld in, vond ik, van alweer een BBB-senator. Die interim-directeur is, in dit geval bij twee steenfabrieken.
Dat is gewoon zijn werk om interim-directeur te zijn.
Hij is blijkbaar interim-directeur en zegt, waarom moet hij dat opgeven? Want over 6 maanden is deze klus voorbij, dan ga ik weer wat anders doen. In die 6 maanden is het toch interessant om te weten dat hij in die periode directeur is, interim-directeur bij twee steenfabrieken.
Voor het geval er gestemd moet worden over iets dat de belangen van steenfabrieken raakt. Dat kan,
precies,
hè? Dat is
in die
niet
6 maanden.
Toch?
En als hij wat anders is gaan doen, dan kan hij het weer van zijn cv afhalen op de site van de Eerste Kamer.
Ja, oké, dus we hebben dat, hè, dat opgeven in dat register, wat niet altijd even goed gaat. En we hebben de regels, of hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Nou, Arjan, jij noemde net al dat voorbeeld van die Gert-Jan Oplaat, hè, die belangenbehartiger van de kippenindustrie. Voert het woord over landbouw, krijgt te horen van een politieke opponent. Ja, dat mag niet. Ja, is dat niet gewoon politiek spel? Of heeft hij ook
dat
echt inhoudelijk een punt?
Oplaat vindt het politiek spel. Die zegt, ze spelen het op de man en niet op de inhoud. Mm-hmm. Ik zit daar vanwege mijn deskundigheid.
Ja.
Dat is het argument wat senatoren altijd gebruiken. Van, ik zit daar op mijn deskundigheid. Ik ben in de Eerste Kamer gevraagd omdat ik veel weet van de bouw of van het onderwijs of van de zorg. Nou, daar is op zich geen spel tussen te krijgen. Het probleem komt pas als dat door elkaar gaat lopen. En Nederland is daarvoor op zijn vingers getikt. Heel hard in 2014 door Greco, door de Europese toezichthouder op het gebied van integriteit.
En Greco houdt toezicht op integriteit van bestuursorganen?
Van democratische organen.
Okay.
Dus van parlementen, mm-hmm, en ook op lager niveau.
En Greco zei al, dit is niet goed geregeld.
Is niet goed geregeld. Dus met name in de Eerste en de Tweede Kamer is het niet goed geregeld. Dat is interessant. Op gemeenteraad en provincie mag je niet meepraten als het jouw werk raakt. Die regel hebben ze in de Eerste Kamer bijvoorbeeld niet. Het zou wel helpen als die regel toch strenger werd gehandhaafd. Nou, wat je merkt is, het is toen aangescherpt. De richtlijnen zijn aangescherpt na een paar jaar. Er is een vertrouwenspersoon gekomen voor integriteit, zoals die ook in de Tweede Kamer bestaat. En je hoort aan beide kanten, dus zowel van die vertrouwenspersoon, die van de Tweede Kamer heeft dat onlangs nog gezegd, mijn positie, wat ik kan en wat ik mag, is niet helder. En bij de senatoren hoor je, ik heb voor het verhaal veel gesproken, en ze zijn allemaal in twijfel. Nou, ze vinden het best interessant dat de Volkskrant dit heeft uitgezocht en die vraag stelt. En ze gaan zich dan afvragen, ja, had ik dit eigenlijk moeten opgeven? Moet ik een functie, ik zit in het commissariaat van een koepel, moet ik dan alles wat uit dat commissariaat voortvloeit aan ondergeschikte functies, want daar gaat het vaak over, moet ik die allemaal opgeven? Of ik heb een firmaatje bij de Kamer van Koophandel waarin ik mijn belangen, mijn inkomsten die ik uit mijn werk binnenhaal, heb ondergebracht. Moet ik dat opgeven? Want dat firmaatje doet verder niks, is niet actief, speelt geen enkele rol in het maatschappelijk debat. Moet ik dat opgeven of niet? Nou, die vraag, daar zitten ze mee. En daar komt blijkbaar toch van hoge hand, dus van de leiding van de Eerste Kamer, van de vertrouwenspersoon, misschien van de Griffie, komt daar geen antwoord op. Ze vinden het allemaal best ingewikkeld. Dat merkte ik trouwens ook nog, misschien grappig om te vertellen, we hadden bedacht, we laten bij dit verhaal foto's maken van de mensen die we gesproken hebben in hun dagelijkse werk.
Met een bouwhelm op,
met
in de
kippenvarren. Met een bouwhelm op, tussen de kippen, voor de klas. Het kan van alles zijn. Hè? Iemand is bijvoorbeeld luchtverkeersleider. Het kan van alles zijn. Was best een goed idee.
Leuk idee.
Ja, leuk idee. Dat
ik weet
dat
nu
laat
al
je
wat
zien,
het antwoord was.
Ja, dan laat je zien dat die senatoren eigenlijk iets heel anders zijn dan fulltime politicus of zo. Nou, dus dat is aan al die mensen voorgelegd. Nou, die belden allemaal verontrust vervolgens, in dit geval met mij, omdat ik ze gesproken had. En wat is hier de bedoeling van? En hoe kom ik dan in dat stuk terecht? En sommigen zeggen ook, nou nee hoor, van deze gelegenheid wil ik toch graag afzien. Dus die doen dat gewoon niet. Je bent volksvertegenwoordiger.
Dus
het is een gekozen functie.
Die hele sessie is niet gelukt.
Ja, er zijn er wel een hoop die uiteindelijk wel ja zeiden. Maar er waren er ook echt bij. En dan zie je het vreemde van de Eerste Kamer. Die zeggen ook, senatoren zeggen ook, er zijn collega's die graag naar buiten komen, op de voorgrond staan. Maar ik doe mijn werk liever in stilte.
Daar hebben we dus eigenlijk een gekke situatie, dat er wel regels zijn of afspraken zijn, maar dat ook het orgaan zelf niet zo goed weet hoe je die precies moet interpreteren. Dat is ten eerste. En ten tweede dus senatoren die zeggen, ja, maar ik ga zelf over mijn eigen integriteit. Ja. Wat me toch weer terugbrengt op dat voorbeeld. Want ik vind het wel echt een goed voorbeeld van die oplaad en de discussie, kan hij wel of niet over landbouw praten? Hij vindt zelf van wel. Hij zegt, ten eerste heeft het niks te maken met mijn kippenfunctie, want het gaat over iets heel anders. En ten tweede heb ik er gewoon verstand van. En het is een politiek spelletje om mijn integriteit in twijfel te brengen. En aan de andere kant kun je net zo goed een redenering opbouwen en zeggen, ja, maar deze meneer is met alle touwtjes, zit hij vast aan die hele landbouwketen en verdient er zijn geld mee. En lobbyt namelijk namens die hele landbouwketen. Dus hoe kan dit?
Ja, die vraag.
En hier is dus geen antwoord. En het orgaan, de Eerste Kamer zelf, heeft hier geen antwoord op.
Nou, het gaat er niet over. Dus die vertrouwenspersoon is een vertrouwenspersoon bij wie je om goede raad kan vragen. Maar die kan niet zelf actief mensen op de vingers tikken van, hey, dit gaat te ver. Dus oplaat zei in dat debat ook, sorry, daar gaan jullie helemaal niet over. Daar gaat mijn fractie over en mijn fractie vindt dit goed, dus ik ga lekker door. Na deze oprisping, zoals hij het noemde, het commentaar van.
En wat vindt de rest? Dit was een interventie van de Partij voor de Dieren. Ik geloof dat de Partij van GroenLinks, Partij voor de Arbeid, het ook het ermee eens was, maar verder.
Ze zeiden ook, dus die senatoren van die twee partijen zeiden ook van, dat het gevoel in de Kamer was dat het niet kan wat Oplaat doet. Oplaat, dat is ook nog iets geks. Er zijn ambtenaren op het ministerie van Landbouw die Oplaat als senator en voorzitter van de commissie Landbouw van de Eerste Kamer, want dat is hij dus, in twijfel trekken. En om die reden terughoudend willen zijn met het verstrekken van informatie aan Oplaat. Dat heeft Oplaat laten uitzoeken door zijn vrouw via een WOO-procedure. Dus met
door zijn eigen vrouw.
Openbare overheid.
Ja,
hij dacht,
dat
ga ik niet zelf doen. Dat moet niet meneer Oplaat doen, maar mevrouw Oplaat, ik denk onder haar meisjesnaam, heeft die informatie opgevraagd. En daar bleek inderdaad uit dat de ambtenaren moeite hadden met zijn functioneren. Dus het is een gevoel wat wel breed gedeeld wordt. Maar ja, zegt Oplaat, ja, mensen hebben misschien een beetje moeite met het gewijzigde politieke landschap. Hè? BBB speelt nu een andere rol.
Gaan we dit vaker zien, denk je? Door in dit gewijzigde politieke landschap, dat er men zich misschien minder aantrekt van hoe hoort het en wat is integriteit?
Nou, ik denk dat in ieder geval de Eerste Kamer is zo ingrijpend veranderd de afgelopen jaar. Ik heb het teruggezocht. De afgelopen 5 maanden hebben ze 5 keer wetten gecorrigeerd van de Tweede Kamer. In de hele periode Rutte 2, dan heb je het dus over 5 jaar, is dat ook 5 keer gebeurd. Dus toen was het 5 keer in 5 jaar, nu is het 5 keer in een maand of 5, sinds het kabinet demissionair is. Dus de opstelling van de Eerste Kamer en de rol die de Eerste Kamer speelt in het politieke krachtenveld is enorm veranderd. En daar zul je je afspraken op moeten afstemmen. Hè? Als het iedere keer zo is dat ineens 2019 was Forum de grootste partij in de Eerste Kamer. Die werden daardoor heel machtig. Dat bleek ongedisciplineerde toestand te zijn. Nu is BBB dat. Ook een heel onervaren fractie. Die nog niet verongelukt overigens. Ze hebben het best nog wel goed onder controle. Als het zo snel wisselt, de politieke krachten, en je ziet dat hun rol in wetgeving heel veel belangrijker aan het worden is, dan zul je andere maatregelen moeten treffen om je onafhankelijkheid te garanderen. Dat was voor mij de les van dit onderzoek eigenlijk. Ja,
maar dat is iets wat alleen de Eerste Kamer zelf vervolgens kan bepalen. Dat
Jazeker.
Moet via de ambtelijke staf of via de griffie. Wilco, jij hebt dus 10 jaar geleden gekeken naar stemgedrag en bijbanen en hoe dat met elkaar correleert. Je hebt nu gekeken dus naar wat geven ze allemaal niet op. Je zei net al, er is in die 10 jaar tijd eigenlijk niet zoveel veranderd. Denk dat je over 10 jaar weer zo'n onderzoek kan doen met dezelfde conclusies?
Ik hoop van niet, al is het maar om leeftijdtechnische reden, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Het is, als je zo'n verhaal van 10 jaar geleden ziet, echt ontluisterend dat er eigenlijk niet zo heel veel veranderd is. En de toenmalige PvdA-leider Wouter Bos waarschuwde al dat het halve hoofdbestuur van VNO-NCW in de Eerste Kamer zat. En dat het een enorm democratisch tekort is. Eigenlijk is er wezenlijk niks veranderd. Anders dan dat de senatoren naar aanleiding van ons artikel nogmaals gevraagd is om alles goed na te lopen. Bijkomend gevaar is nog, waar ook Open State op wijst, dat wij het onderzoek hebben kunnen doen omdat wij toegang hebben als Volkskrant tot Company Info. Dat is een commerciële tak volgens mij. Ik weet niet zeker van KVK, maar je moet betalen. Dan kun je het zelf nazoeken.
In de Kamerverkoophandel, ja zeker. Je moet betalen om in de Kamerverkoophandel dingen van anderen op te kunnen zoeken. Ja.
Dat wordt steeds moeilijker. Die toegang wordt steeds moeilijker. En voor gewone burgers is het al helemaal niet te doen om na te kijken wat voor functies senatoren hebben. En die steeds moeilijkere toegang, ook voor ons journalisten, dat is echt een zorgelijke punt. Daar wijst Open State ook nog op.
Dus wij als kiezers kunnen ook nog eens onze volksvertegenwoordigers in de Eerste Kamer niet goed controleren of niet
nee.
goed genoeg.
En in buitenlanden zegt Open State is dat volstrekt normaal. Is dat gewoon openbare informatie en is het gratis informatie. In Nederland is dat niet zo. Zorgelijk punt.
Werk aan de winkel. Dank jullie wel. Dank je wel, Arjan. Dank je wel, Wilco. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem en Corien van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.